Ja, goeiedag allemaal. Welkom naar onze wekelijke studie over het Koninkrijk van God op aarde. Vanochtend is de opname mislukt en vandaar dat ik het nu hier op mijn kantoor vanavond doe. Ik weet dat veel mensen dit toch volgen. Geeft ons ook veel duidelijkheid en zicht hoe het zo meteen zal zijn na de bedenking der genade in het Koninkrijk van God op aarde. Want daar spreken we over. We spreken niet over het Koninkrijk van God in de hemel, daar is het lichaam van Christus, daar is hun plek. Daar zijn wij nu reeds gezet, maar we weten, we zullen eenmaal worden opgenomen. Dat kan nu zijn, dat kan over een week zijn, over 10 jaar, dat weten wij niet. Maar eens gaat het gebeuren en dan gaat het profetische plan van God gaat weer tikken waar het gestopt is bij Stefanus. En dan weten we dat daar de grote verdrukking is, dat is een zuivering. God gaat zijn dorsloer doorzuiveren door middel van zijn roede, de antichrist, dat is een roede in zijn hand, waardoor het Israël gezuiverd wordt. En waarom wordt dat gezuiverd? Omdat niet allen uit Israël zijn Israël. Het is een grote kudde, maar niet de grote kudde gaat het voor een koninkrijk in, maar de kleine kudde. De kleine kudde die trouw is en die de Heere Jezus Christus, die aan het kruis gestorven heeft, is, voor hun aan het kruis, die hebben ze aangenomen en erkend als hun Messias, de Zoon van God. En degene die dat niet doen, die nemen de leugen aan, de antichrist die daar zit in Israël. En zodoende wordt het kaf van het koren gescheiden en worden de ongelovige Joden, die worden dan niet toegelaten in het koninkrijk. Ja, wie gaat het koninkrijk in? Nou, als u nou kon kijken, dan kon ik op een bord tekenen, een grote cirkel, en dat is dan het koninkrijk. En daarvoor, dan zou ik opgeschreven hebben, de kleine kudde, die gaan het koninkrijk in, de levende. Die in de grote verdrukking, die volhouden zal tot het einde, die zal zalig worden, zegt hij in Matthäus. En daar bedoelt u mee, wie volhouden zal tot het einde, degene die dus levend de grote verdrukking doorgaan. En die zullen dan ook inderdaad, als Christus komt naar deze aarde, dat koninkrijk ingaan, levend en wel. Er zijn ook natuurlijk velen die worden gedood in de grote verdrukking. Velen van de kleine kudde, de gelovige Joden, vanwege het getuigenis wat zij hadden van Christus, zullen onthoofd worden, zegt hij ook in Openbaring. Die zullen opstaan. Die zullen opstaan als de Heer Jezus hier naar beneden gekomen is en zullen met hem dan dat koninkrijk ingaan. Dan gaan er ook nog de gelovigen uit het Oude Testament, de gelovigen voor het kruis. Dus de gelovigen vanaf Genesis tot en met de kruising van de Heer Jezus Christus, die toen al in het graf lagen, als gelovigen zijn gestorven, die zullen ook opstaan en ook dat koninkrijk ingaan. En als laatste groep de heidenen. En de heidenen, dat hebben we vorige keer gezien, de heidenen die de Joden hebben gesteund, hun hebben geholpen, hun hebben gekleed, hun hebben gevoed. En zodoende het mogelijk hebben gemaakt dat Joden konden blijven leven. De gelovige Joden uit de kleine kudde. Dat zijn heidenen, u kan dat zien in Matthäus 25, dat hebben we vorige keer ook gezien, die ja, waarvan de Heer Jezus zegt, ja, zover je het van een van mijn broederen hebt gedaan, en dan bedoelt hij de gelovige Joden uit de kleine kudde in de grote verdrukking, als je die hebt geholpen, dan heb je mij geholpen. Wat we niet lezen is, dat omdat je mij hebt erkend als verlosser, als de Messias voor het volk Israël, daarom ga je het koninkrijk in. Nee, we hebben ook gezien, ze waren daar onwetend van, ze zeggen, ja, wanneer was dat dan, en wanneer hebben we dat gaan zien? Dus, maar de basis is dat zij hun hebben geholpen en daardoor gaan zij ook het koninkrijk in. Plus de kinderen van die heiden, dat hebben we vorige keer ook gezien. Nou, oké, dus zover zijn we nu. We zijn dus in dat koninkrijk, we weten de Heer Jezus zit op de troon. En ja, zoals ik zelf ook altijd, toen ik deze boodschap leerde kennen, over het koninkrijk sprak. En dacht je, nou, dan is dat het koninkrijk en dat is vrede en mijn blijdschap en allemaal paais en vree. En het zal allemaal geweldig zijn. Nou, dat is aan de ene kant ook wel zo. Maar aan de andere kant, het duizendjarig rijk is niet voor niets een duizend jaar. Het is een overgangsperiode naar dat eeuwige koninkrijk in de eeuwigheid. Verstaan we goed, het koninkrijk van God op aarde is een eeuwig koninkrijk. Alleen het heeft een aanloop van 1000 jaar met een korte onderbreking. En dan zal de nieuwe hemel en de aarde beginnen en dan zal het alles en in alle zijn. Maar daar komen we later nog wel op. Nu is het zo dat het koninkrijk, nou, daar zal inderdaad vrede zijn. Als we daar in de Bijbel over lezen in het Oude Testament, zal er zeer zeker vrede zijn. Maar het zal niet alleen vrede zijn gewillig, het zal een opgelegde vrede zijn. Kijk met mij mee in Psalm 110 vers 1 en 2. Dan lezen wij: de Heere heeft tot mijn Heere gesproken. De Heere met hoofdletters, ja, Yahweh heeft tot mijn Heere, tot Christus gesproken. Zit aan mijn rechterhand, totdat ik u van vijanden gezet zal hebben tot een voetbank uw voeten. En dan staat er in vers 2, de Heere zal de scepter uw sterkte zenden uit Sion, zeggende, heers in het midden uw vijanden. Ja, dat is bijzonder als we dat lezen, want we spreken hier wel over dat de Heere, of dat de Heere Jezus, ja, die zal zitten in Sion met de scepter. En dan zegt God tegen hem, heers in het midden van uw vijanden. Dus Christus zal moeten heersen, maar ja, niet tussen alleen mijn vrienden, namelijk tussen vijanden. Er zullen vijanden in dat koninkrijk zijn, er zullen mensen zijn. En dan spreek ik louter uitsluitend over heidenen, die zijn heerschappij niet willen. Die willen dat niet. U moet goed begrijpen, in het koninkrijk zal het volk Israël zal de dienst uitmaken. Zij met de Heere Jezus Christus. De wereld zal geregeerd worden. Het gaat nu te ver in deze studie, maar de wereld zal ook verdeeld zijn in vakken, net in soort provincies, zeg maar. Overeenkomstig met de 12 stammen van Israël. En die zullen, het aantal bedoel ik daarmee, en die zullen deze wereld regeren. Dus waar u nu woont, zal een Jood aan het hoofd staan. De burgemeester, of de koning, of de president, zal een Jood zijn. Die zullen regeren. Die zullen deze wereld regeren. Nou, het volk Israël is reeds gezuiverd voordat het koninkrijk in aanvang ging. Het oordeel, we kennen het, eerst de Jood en dan de Griek. Ja, dat klopt. Het eerste Jood, het oordeel is ook bij het volk Israël begonnen namelijk, dat zei Petrus al, dat hebben we vorige keer ook gezien, maar in de grote verdrukking is dat oordeel reeds geweest. Israël is daar gezuiverd. De gelovigen zijn van de ongelovigen gescheiden, de gelovigen gaan het koninkrijk, de ongelovigen gaan naar de hel en die gaan voor eeuwig verloren. Dus we hebben een totaal verlost koninkrijk van gelovige Joden, koningen en priesters. Dus ja, dat zijn niet de vijanden, dat zijn de vrienden. Abraham was een vriend van God. En de Heer Jezus zegt ook, hij geeft zijn leven voor zijn vrienden. Het zijn zijn vrienden, ja. Daar hoeft hij niet over te heersen, want hij zal namelijk met hun heersen. Die zijn dan die vijanden. Zijn dan alle heidenen dan vijanden? Nee, ook niet. Ga met mij mee naar Psalm 66. Maar het is zo, 1000 jaar is een lange tijd in onze ogen. En ja, op zich is dat ook zo. Mensen kunnen heel oud worden, zullen 1000 jaar worden. Dus in die tijd krijgen ze ook veel kinderen. Maar de heidenen die het koninkrijk ingingen, u weet het, die zijn niet op basis van hun belijdenis dat Christus, dat Jezus de Messias was en de Zoon van God. Op die basis zijn ze niet het koninkrijk ingegaan. Nee, op basis dat ze hebben Israël, de gelovige Joden, hebben ze geholpen. Maar nu gaat Israël, de heidenen die toch nog in duisternis zitten, wat geestelijke kennis betreft, ik bedoel geestelijk in duisternis, ja, dat hebben we gezien, die gaan, Israël zal hun gaan leren. De bewindsels waarmee ze zijn bewonden, waardoor ze bedekt zijn, omdat ze in de geestelijke duisternis leven, gaat Israël die bewindsels afnemen. Dat staat, als ik me nog goed herinner, in Jesaja 25, vers 6 tot en met 8. Maar de heidenen, die moeten dus geleerd worden. En dan zal blijken of ze inderdaad het geloof zullen aannemen. Of ze inderdaad Christus zullen erkennen. En ga met mij mee naar Psalm 66, vers 3. Ik zeg ook even vanaf vers 1, dan zegt hij een lied, een psalm voor de opperzangmeester. Juicht Goden, gij ganse aarde. Psalm zingt de eer zijns naams, geeft eer zijn lof. Gij ganse aarde, ziet u wel juist God, gij ganse aarde is nu zeker niet aan het juichen en aan psalm zingen de eer van zijn naam en zijn lof eer geven. Nee, nou we spreken hier over het koninkrijk, het duizendjarige rijk. U ziet, de psalmen zijn profetieën. Het zijn niet alleen, het is niet poëzie, of wat men er ook aan voor kunsttermen aan wil geven, maar het zijn profetieën over de toekomst. En vers 3 zegt tot God: hoe vreselijk zijt gij in uw werken. Om de grootheid uw sterkte zullen zich uw vijanden geveinsdelijk aan u onderwerpen. Wat staat hier? De vijanden, en dat betekent niet dat ze allemaal vijanden zijn, maar diegene onder de heidenen die rebelleren, die Christus niet willen, die God haten en zijn gezalte, die zullen zich toch onderwerpen, maar het zal geveinsdelijk zijn. Zo zal het zijn. En waarom? Om de grootheid uw sterkte. Ja, omdat God Christus zal heersen met een ijzeren scepter, met een ijzeren roede. Oordeel zal onmiddellijk geveld worden. En als je dat weet en je wil overleven, ja, en je leven is je meer lief, dan zal je in die zin dan toch gehoorzamen en je onderwerpen en meedoen. Het is niet zo moeilijk te begrijpen. Als autoriteit werkelijk wordt uitgeoefend, dan zou de maatschappij er ook veel anders uitzien. Als we denken bijvoorbeeld aan de doodstraf, u mag erover denken hoe u wilt, ik op basis van Romeinen 13 geloof daarin, omdat het zwaard is tenslotte niet te vergeefs aan de overheid gegeven, niet om de mensen mee te strelen, maar om mee te steken. Maar dat is een ander verhaal, maar in ieder geval, als de overheid werkelijk zou doen wat de wetten zeggen, en niet alles gedogen, aan de ene kant mag wel, aan de andere mag niet, dan zou er meer vrees zijn voor de overheid, daar ben ik van overtuigd. Als u weet, ik zei net over de doodstraf in Amerika, als we soms horen dat men 10 of 11 jaar daarop moet wachten, ja, dan zie je ook wel dat niet klopt. Maar het zal in het duizendjarige rijk zo zeker niet zijn. Het zal onmiddellijk uitgevoerd worden. En als wij hier in ons eigen landje, bijvoorbeeld, u weet, als u, ik kreeg vanzelf ook vorige week een bekeuring, en het was mijn vrouw in dit geval dan, maar die had 108 kilometer gereden. En ze kregen een bekeuring, want je mocht daar 100. Nou, u kent u zelf ook wel. Ik las ook in de krant dat men gaat uit in verband met het eiken van die meters ook. De ene teller is misschien iets meer betrouwbaar dan de andere. En ook de fotoapparatuur. Dan hebben ze gezegd, nou vanaf 104, hè, dan wordt het gecorrigeerd, 104 kilometer dan, of 105, en dan gaan we de boetes uitdelen. Nou, dat is niet zo moeilijk, dat als u dat weet, dat als u op zo'n weg rijdt, nou dan gaat u gewoon 104 rijden. Ja, dan kan u toch iets harder rijden en dan weet u dat u geen bekeuring krijgt. Maar als het zo is, u rijdt daar en u weet dat als u 100 mag rijden en u rijdt daar 100,5 kilometer te hard en u weet dat u onmiddellijk een bekeuring van een paar honderd euro krijgt, dan lijkt het me toch verstandiger dat u dan toch 99 gaat rijden. En dat zullen de mensen ook doen vanwege de grootheid uw sterkte, zoals deze psalm zegt. Omdat men weet, daar staat een macht achter en die zal dit onmiddellijk afstraffen. Het zal gebeuren. En zo zal het zijn. En zo zal het zijn in het koninkrijk. En daarom zullen de vijanden, diegenen die vijanden zijn van de Messias, zullen zich daar geveinslijk onderwerpen. Dus ze doen het wel, maar hun hart is nog steeds in rebellie. U kent het ook wel in bedrijven. Je personeel, die heeft hart voor de zaak. En die weet gewoon, ik moet werken voor mijn geld. En de baas is hier de baas. Ik moet doen wat hij zegt. En ik gehoorzaam hem. En ik werk gewoon omdat ik het moet doen. Maar ik werk ook met een goede zin. Met een goed hart. Maar er zijn ook mensen die doen ook wat de baas zegt. Maar van binnen haten ze hem. Hebben ze een hekel aan hem. Of men zit bij elkaar bij de koffie en dan komen de verhalen. En als de baas komt, dan houden ze hun mond. En dan is het ja baas, nee baas. U kent het. En dat is geveinsdelijke onderwerping. Omdat ze weten, Als ik dat niet doe, dan word ik ontslagen. Alhoewel, met het ontslag in Nederland, ontslagrecht, weten we ook hoe dat zit. Maar goed, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik wil met u naar Psalm, maar zo zou het wel moeten zijn. We gaan naar Psalm 2, om nog even te laten zien, want ik ga deze studie helemaal praten over hoe Christus zal regeren met het volk Israël ten opzichte van de heidenen. We hebben gezien, de heidenen zullen geleerd worden. Vorige keer, door de middel de wet zal geleerd worden. Alle de onderdelen van de wet, inclusief ook de ceremoniële wet met de sabbat en de offers, om hun te leren tot kennis van die waarheid te brengen. Eerst dat mensen gaan zien dat ze de verlosser nodig hebben. Hij heeft zijn lichaam geofferd aan het kruis en dat kunnen ze ook uitbeelden door de offers te leren aan de mensen. En daardoor hun verder te leren als ze dat eenmaal geloven. En ook als ze het niet geloven, maar geveinzelijk, die zullen dan ook luisteren. Maar in hun hart zullen ze het niet aannemen. Maar, Psalm 2, vers 9, dan zien we nogmaals, wij spreken hier ook over, als je in vers 6 ziet, dan ziet u dat God zegt, ik heb toch mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heerlijkheid. We spreken hier over Christus die op de troon zit in Sion. En dan zie je in vers 9, gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter. Hier heeft u die scepter. Een ijzeren scepter. Het is niet allemaal liefde, roze geur en maneschijn. Het is het wel, maar hij zal regeren. En rebellie zal bestraft worden. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Daar valt niet mee te spotten, broeders en zusters. Kijk ook even met mij mee in Openbaring 19, waar we dit ook zien staan. Iets anders, maar het is duidelijk. Openbaring 19, vers 15. En we zien in vers 14 dat hij met de legers in de hemel op witte paarden naar deze wereld komt. En hij komt daar ook oordelen. En hij komt naar beneden. Maar er staat in vers 15, en uit zijn mond ging een scherp zwaard, opdat hij daarmee de heidenen slaan zou. En wat staat er? Hij zal hen hoeden, als toekomst, met een ijzeren roede. Dat gaat hij doen. Hij gaat hun hoeden, dat wil zeggen, dat betekent regeren. Hij gaat hun regeren, ja, hoeden met een ijzeren roede. En wat staat er achteraan? En hij treedt de wijnpersbak van de wijn des toorns en de gramschap van de almachtige God. Dat is niet niks. Dat betekent, daar valt niet mee te spotten. Oordeel zal geveld worden. Vrede, blijdschap, geen oorlog op aarde? Ja, dat is de vraag. We leven nu in, het is vandaag 16 december. En u weet het, er wordt al jaar in jaar uit met Kerstmis gezongen. Vrede op aarde. In de mensen welbehagen. Dat wordt gezongen. Maar ik denk dat weinig mensen, heel weinig mensen, een idee hebben van wat dat inhoudt. Ik denk dat weinigen beseffen dat het gaat om deze vrede in dat koninkrijk. Een afgedwongen vrede. Denk aan Kosovo, weet u dat nog? Daar is nu ook vrede, maar het is een gedwongen vrede. U weet, het is spannend daar. Er zijn spanningen tussen de Serven en tussen de Kosovaren en de Albanese die daar zitten. En we kunnen, en als daar de NAVO niet meer zou zitten, of de vliegtuigen en de legers, dan zou het zo weer oorlog zijn. Een heel goed voorbeeld daarvan, wat we ook kunnen begrijpen, wat een afgedwongen vrede is, was natuurlijk de Balkan ten tijde van keizer Tito, die daar regeerde over heel Joegoslavië, toen het, zoals het toen heette, was er vrede. Serven en Kroaten waren buren van elkaar en moslims. En er was vrede, er was verder niks aan de hand. Maar ze wisten wel, er was een dictatuur. Een dictatuur is ook vrede. Maar het is een gedwongen vrede in dictaturen. Omdat de mensen zijn angstig. Vanwege wat we net ook in Psalm 66 lazen. Vanwege de autoriteit die zal uitvoeren als het nodig is. En in Joegoslavië hebben we gezien, toen eenmaal die macht weg was. Het communisme was gevallen. Toen waren voormalige buren, dat waren opeens die altijd met vrede met elkaar leefden, waarin van het ene moment, ander moment, stonden ze elkaar na het leven. En weg was de vrede. U ziet, dat doet een opgelegde vrede door kracht. Maar het is geen werkelijke vrede in het hart van de mensen. Oké, we gaan even nu naar 1 Korinthe 15 vers 25. Even zien wat Paulus daarvan zegt, om het ook duidelijk te zien wat Paulus, want Paulus zegt er namelijk ook wat over. 1 Korinthe 15 vers 25. Ja, vrede en geen oorlog op de aarde, dat zal inderdaad in die 1000 jaar het geval zijn. Waarom? We hebben het net gezien, het wordt afgedwongen. Maar de Heer, het is niet zomaar. Het heeft een bepaalde bedoeling dat dat 1000 jaar is. Want hij moet als koning heersen. Hij moet. Hij moet heersen. Waarom? Dat staat dat een bepaalde tijd. Totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Hij heeft vijanden. De vijanden moeten aan zijn voeten gelegd zijn. En in vers 26 ook, de laatste vijand is de dood. En als die eenmaal ook onderworpen is, dus de vijanden, de heidenen die rebelleren, ja, maar ook de dood die zal worden overwonnen, die zal zo meteen weggedaan worden. En dan zal uiteindelijk in vers 28, als alles onderworpen is, dan zal Christus zich ook aan de vader onderwerpen. En dat is toekomst, want dan komt een nieuwe hemel, een nieuwe aarde. Maar het gaat mij erom dat hij eenmaal zal vernietigd hebben, in vers 24 aan het eind ziet u ook, wanneer hij zal teniet gedaan hebben, alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Dat zijn zijn tegenstanden. Dus die 1000 jaar is er om de heidenen te leren en uiteindelijk aan het eind van die 1000 jaar zal daarna ook een grote zuivering plaatsvinden. Opdat de valse gelovigen, noem ik ze nu maar even, ook hun hart zal openbaar worden. En dan blijkt dat ze zich geveinselijk hebben onderworpen. Daar kom ik zo meteen nog op terug. Psalm 2, gaan we nog even terug. Psalm 2. Dus hij moet heersen, zegt Paulus. Heersen. Heersen, dat heeft te maken. Je heerst over vijanden. Door kracht. Totdat. Ziet u wel, dat is een bepaalde tijd. Daarna spreek je zo niet meer. Het is totdat. En dat heeft te maken met die vijanden. Dat die zijn onderworpen. Nou, als we dan naar Psalm 2 gaan. Ik zei het net al in vers 6. Dan zien we dat Christus zit in Sion. Vanuit Sion regeert hij. En dan zeg je in vers 8, er staat, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einden der aarde tot uw bezitting. Dus de heidenen zullen ook een erfdeel van Christus zijn. En de einden der aarde tot uw bezitting. Hij zal werkelijk over deze hele wereld regeren en alles zal van hem worden. Maar gij zult hen verpletteren met de ijzeren scepter. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat. Dat gaat gebeuren, tenminste, vers 10. Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk, laat u tuchtigen, gij rechters der aarde. Dus, wacht eventjes. Er zullen ook koningen zijn, ziet u wel, toch? Er zullen ook heidenvolken zijn met koningen. Ik weet, ik zei net ook, Israël zal deze wereld regeren. Maar er zullen ook heidense koningen toch zijn. Daar gaan we nu verder niet over hebben. Maar ze zijn er, daar gaat het om. En dan zegt hij tegen hun, handelt verstandiglijk. En wat is verstandig handelen? Laat u tuchtigen. Gij rechters der aarde. En wat bedoelt hij daarmee? Nou wat is tucht? Vanochtend vroeg ik het in de gemeente en iedereen zei, ja, tuchtige straffen. Maar dat is niet altijd zo. Tuchtigen, dat betekent ook, je tuchtigt je zoon door hem iets te leren. Door hem de goede weg op te wijzen als hij verkeerd handelt of denkt. U moet hier denken ook aan Jesaja 25 weer, over die bewindsels. die weggenomen worden. Hou je vinger even hier bij Psalm 2. Toch even als herinnering nog even in Jesaja 25. Ik heb nu meer tijd als zondagochtend. Dus daar ben ik aan de ene kant ook weer heel blij mee. Dan kan ik het toch iets meer nog uitleggen. Jesaja 25, weet u het nog van vorige keer? Vers 6. Dat gaat Israël doen. De Heere des Heerscharen zal op deze berg, ja, in Sion, in Israël, alle volken een vette maaltijd maken. Ja, een maaltijd, als je ergens staat, daar ga je heen. Een maaltijd van reine wijn, vol van vet, vol merg, van reine wijnen die gezuiverd zijn. En hij zal op deze berg verslinden het de winsel des aangezichts. Verslinden, dat betekent hier vernietigen. Het bewindsel, dat betekent een bedekking. Dat hebben we vorige keer al gezien, dus dat ga ik niet nog een keer uitleggen. Van het aangezicht. Dus de aangezichten van de heidenen, geestelijk gezien, ja, ze zitten in de duisternis. Ze kunnen natuurlijk wel kijken met hun ogen. Maar hun gezicht is bewonden. Er zit, u kent het wel, als je een wond hebt, heb je van die rolletjes verband en dan rol je om je hand heen. Als je oorlogsfoto's ziet ook, ik zag het van de week nog op televisie. Dan zag je mensen uit de Eerste Wereldoorlog, hun hoofd was helemaal bewonden met wit verband. En ze zagen niks. In geestelijke zin leven de heidenen zo ook in het duizendjarig rijk. En waar is het licht? Niet bij de heidenen. Het licht is in Israël. En daar gaan ze heen en hij zal dat bewindsel van het aangezicht verslinden. Het zal weggedaan worden. En dan ziet het waarmee de alle volken bewonden zijn. En het deksel waarmee de alle natie bedekt zijn. Dus alle volken zijn ermee bewonden. Ze zien niks, ze zitten in de duisternis. En ze weten niks. En ze zijn er allemaal mee bedekt. Zie je wel? Ze zijn er allemaal mee bedekt. Alle natie, alle volken. De heidenen, dat is nu ook zo. Het enige licht dat we hebben, nu, is het woord van God. En dat is bij het lichaam van Christus. En nergens anders. Mensen moeten nu ook verlicht worden. En hij zal de dood verslinden tot overwinning. Ziet u wel, dat lazen we net ook. Dat is ook een vijand. Die wordt ook verslonden en vernietigd door de opstanding. Ook van de ongelovige heidenen. Door de opstanding zal de dood verslonden worden. Tot overwinning. En de Heere zal de tranen van alle gezichten afwissen. En hij zal de smaadheid zijn volks van de ganse aarde wegnemen. Want de Heer heeft er gesproken. We gaan terug naar Psalm 2. En dan zien wij in Psalm 2 vers 10. Laat u tuchtigen. Laat u tuchtigen. Laat u tuchtigen. Dat staat hier. En waar denken we dan aan? Wat is de wet? De wet zegt, Galaten 3 vers 24, gaan we niet opzoeken, maar is een tuchtmeester geweest. Een tuchtmeester. En wat is een tuchtmeester? Een leraar. Die onderwijst. Die mensen instructies geeft. Dat is wat de wet doet. Wat heeft de wet ons geleerd? Dat wij zondaars zijn. Dus het is een tuchtmeester. Tot Christus en heeft ons laten zien dat wij een verlosser nodig hebben. En dat zal de wet ook doen in het koninkrijk van God op aarde. Die duizend jaren. Maar hier zegt hij tegen de koningen dus. Laat u tuchten. Dus we zien hier Israël. Laat je leren, onderwijzen, tuchtigen door Israël met de wet. De wet zal uit Sion uitgaan. Ze zullen geleerd worden. Ga je rechten zijn. En dan dient de Heere met vrezen en verheugt u met beving. Van de week hadden we ook Bijbelstudie. En toen hadden we het ook over het vrezen en beven, had Paulus het over. Maar hier staat, je verheugt je met beving. Hoe dien je de Heere? Met vrezen en beven. Het heeft met dienen te maken. Ontzag hebben voor de Schepper, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van Hem is het. Hij is de ene ware God. Het is niet mijn vriendje aan mijn hand. Hij is mijn Heer en mijn Heiland. Hij is mijn alles. En dan komt de waarschuwing. Dient Hem hoor en verheugt u. Want dan komt de waarschuwing in vers 12. Kus de Zoon, opdat Hij niet toorne. En gij op de weg vergaat, wanneer zijn toren maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen die op Hem betrouwen. Daar staat het. Je bent zalig als je op Hem betrouwt. Je bent zalig, je kust de Zoon, je omhelst Hem. Hij is mijn redder. Je moet je laten leren. geef je aan hem. En anders zal zijn toorn ontbranden. En we hebben gezien dat als die toorn ontbrandt, dan gaat de wijnpersbak, dan zal u daarin vertreden worden. Ik zeg u, maar dat klopt natuurlijk niet, want wij zullen deze tijd niet meemaken, want wij zijn dan al lang gezet in het koninkrijk in de hemel, het koninkrijk van zijn geliefde zoon. En dat is in zijn hemels koninkrijk, niet zijn koninkrijk op aarde. Dat is niet onze bestemming. We praten hier mensen over het volk Israël, wat de heidenen leert. We gaan nu naar Jesaja 66, dat zijn toorn ontbrandde. Jesaja 66, vers 23. Gaan we verder kijken naar Jesaja 66, vers 23. Dat is het allerlaatste hoofdstuk van Jesaja. Het 66ste hoofdstuk. De Bijbel heeft ook 66 hoofdstukken. Het 66 boeken. Het 66ste boek is het laatste boek van de Bijbel. En het laatste hoofdstuk van Jesaja en het laatste hoofdstuk van Openbaring spreken allebei over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En dat is wel bijzonder. Als wij nu kijken in vers 22. Want gelijk als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht zullen staan, spreekt de Heer, al zo zal ook uw liedenzaad en uw liedennaam staan. Nieuwe hemel en nieuwe aarde. Broeders en zusters, dat is na het duizendjarig koninkrijk. Maar daar gaan we het de volgende keer over hebben. Maar dat is dan nog weer toekomst. En het zal geschieden dat van de ene nieuwe maan tot de andere en van de ene sabbat tot de andere alle vlees komen zal om aan te bidden voor mijn aangezicht, zegt de Heer. Wat ziet u hier staan? Alle vlees. Israël doet het al. Maar alle heidenen zullen komen om aan te bidden voor mijn aangezicht. Ze zullen het allemaal doen. En degene die het niet doen, we hebben lezen ook ergens, het zal dan 3 maanden niet regenen als een koninkrijk het niet doet. Maar degene die het niet doen, zullen inderdaad ook onmiddellijk gestraft worden. Degene die gewijselijk zich onderwerpen, vanwege de grootheid van zijn kracht, ja, dus maar in hun hart rebelleren, die zullen ook gaan. En zij zullen heen en uit gaan en zij zullen de dode lichamen, de lieden zien, die tegen mij overtreden hebben. Want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en zij zullen alle vlees en afgrijzing wezen. Weet u, in het duizendjarig koninkrijk, de doden, waar zijn de doden nu? Vanaf het begin van de wereld al. Alle ongelovigen zijn nu in de hel, in het hart der aarde. Dat zijn ze voor de bedeling der genade. Dat zijn ze tijdens de bedeling der genade. Dat zijn ze tijdens de grote verdrukking. En dat zijn ze ook tijdens het duizendjarig rijk. Iedereen die doodgaat, of die dood was, die zijn in de hel. Dus als wij hier lezen dat zij gaan naar de Heer in Jeruzalem daar te aanbidden, dan zullen zij ook langs de plaats komen waar ze rechtstreeks de hel in kijken. En dan zullen ze de dode lichamen zien. Dit moet u niet vergeestelijken of wat dan ook. Dit is letterlijk zo. Ze zullen ze zien. Die tegen mij overtreden hebben. Ziet u wel? Overtreding wordt bestraft. U moet gehoorzamen. Of u gelooft. Of u overtreedt. En u wordt gedood. Of u gaat mee. Gewijzelijk. Want hun worm zal niet sterven, ziet u wel? En dat is in de hel. En zij zullen alle vlees een afgrijzing wezen. Onthoud dat. Ook de gewijzen die zien dit. Het zal ook voor hun een afgrijzing wezen. Ongelooflijk is het dan. Dat ze dan toch niet de Heere willen aanbidden in hun hart. Het zal een afgrijzing wezen. En denk dan weer aan die Openbaring 19 vers 15. De ijzeren roede. Hij zal regeren met een ijzeren roede. Weet u dat ook in, ik dacht Openbaring 2 of 3. Dan zien we ook dat Christus zal regeren met een ijzeren roede. Maar ook de kleine kudde zal deze wereld regeren. Zij zullen de kop zijn en niet de staart. Maar ik wil nu met jullie naar Jesaja 11. Het gaat allemaal over de ijzeren scepter van de Heer Jezus Christus. Jesaja 11. Deze tekst kennen misschien mensen die op een protestante school hebben gezeten. Ik heb dat vroeger moeten leren. In vers 1, er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen voortbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en het verstand enzovoort. En in vers 3, en zijn rieken, dat wil zijn lust, zal zijn in de vreze des Heeren. En hij zal naar het gezicht zijn der ogen niet richten. Zie je, het is zonder aanzien des persoons. Zonder, geen klassejustitie, wat we nu ook nog eens meemaken. Hij zal ook naar het gehoor zijn de oren niet bestraffen. Dus hij zal niet gaan bestraffen omdat hij iets heeft gehoord of basis van gerucht. Hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds. En met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloos doden. Onthoud dat, de goddeloze zal gedood worden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn en lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijn en lendenen zijn. Wij willen graag vrede. Maar u ziet, als Christus praat over vrede, dan gaat het wel in gerechtigheid en in waarheid. Mensen willen nu ook graag vrede, hè? Maar er is geen vrede. Ten eerste zijn de mensen, kennen geen vrede in hun hart, want ze kennen de Heer niet. Maar er is ook geen gerechtigheid. Er zal geen gerechtigheid zijn pas nadat Christus op aarde is. Zonder Israël, met Christus op de troon in Israël, in Jeruzalem, zal in deze wereld geen vrede zijn. En geen gerechtigheid en geen waarheid. En dan zien we in vers 6, de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen enzovoort. U ziet hier ook de vloek op de schepping is dan opgeheven. De koe en de berin zullen samen weiden, haar jongen zullen samen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. De leeuw, u ziet het, men zegt wel eens, ook in verband met evolutie, kijk, die heeft tandjes en die heeft tanden, zijn vleeseters. Maar weet u dat de leeuw, toen met Adam, at stro. Zoals het toen was, zal het straks ook zijn, want voor de vloek at de leeuw gewoon stro met die enorme tanden die hij heeft. En straks zal de leeuw ook een stro eten, want dan wordt de vloek weer opgegeven en dan zal het weer zijn zoals het toen met het begin van de schepping ook was. Nou ja, goed, enzovoort, enzovoort. Maar in vers 4 zien wij, hij zal de goddeloze doden. En we zien dat dit absoluut over het duizendjarig rijk gaat, dat hij zal regeren met die roede. Maar hij zal ook de goddeloze doden. En dan weten we dat dit nog niet, Gods plan met deze aarde nog niet zijn voltooiing bereikt heeft. Want als u met mij meegaat, want u ziet in dit rijk is er nog dood. Maar als Gods plan eenmaal voltooid is, dan is er geen dood meer. En ik weet, dit gaan we de volgende keer ook zien, maar ik wil toch even nu alvast met jullie erheen. Openbaring 21 vers 4. Dan zien wij, in hoofdstuk 1 begint, vers 1 begint hij over de nieuwe hemel en de aarde. Maar in vers 4 zegt hij, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Ja, dat is dus in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar is er geen dood meer. Geen rouw. Geen gekrijt. Geen moeite. Alle tranen zullen afgewist worden. Ja, dat zal dan zijn. Dan zijn er geen tranen meer. Geen dood en rouw en gekrijt. Maar we lezen net in Jesaja 11, dat in dat vrederijk van de Messias, wat er bij mij boven staat, en dat is het ook, dat is een duizendjarige periode waarin dat wel is. Het is een overgangsperiode. Ga met mij mee naar Jesaja 2 vers 4. Ik moet opschieten. Jesaja 2 vers 4. U kent deze tekst, is heel bekend. Jesaja 2 vers 4. Ja, er zal geen oorlog zijn. Dat klopt. Er zal geen oorlog zijn, want de Heer regeert met een ijzeren roede. Dus er zijn geen legers meer nodig. Die zijn er gewoon niet. En dan ziet u ook in vers 4. En hij, Jesaja 2 vers 4. En hij zal richten onder de heidenen. En ook weer bestraffen vele volken. En zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkels. Ziet u wel, het legers, de legers worden omgebouwd voor materialen voor de landbouw. En voor boeren. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en zij zullen geen oorlog meer leren. Er staat geen oorlog meer leren. Weet u dat de oorlog nu nog steeds geleerd wordt? Als je ziet wat er allemaal aan wapentuig gemaakt wordt. Ja, dat wordt niet gemaakt om het in de hangar te laten staan. Of in de garages te laten staan al die jaren. Dat moet gebruikt worden. Er zit een enorme industrie achter. De wereld heeft elke keer weer een oorlog nodig. Er wordt geld aan verdiend. Amerika heeft een enorme wapenindustrie. Nederland ook. Nederland verdient ook veel aan wapens. Maar als ze niet gebruikt worden, dan staan de fabrieken, de loopbanden staan stil. De oorlogen worden geleerd, maar dan zal er geen oorlog meer geleerd worden. En ze zullen ontwapend worden. Er zal een einde aan de oorlog en de legers zijn. Maar wat wordt er wel geleerd? Geen oorlog meer, maar de wet. Kijk maar, vers 3 aan het eind. Uit Sion zal de wet uitgaan. En het Heere woord uit Jeruzalem. En de heidenen, die in vers 3, die zeggen, laat ons opgaan tot de berg des Heeren. Laat ons opgaan. Dat betekent, ze nemen initiatief, ze zien daar eens licht. Wij willen ook leren. Wij willen naar het licht. Wij zitten in de duisternis. Kijk in vers 3, er staat tot het huis van onze God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden. Dat betekent leren en doen. De wet leren en de wet doen. Uitvoeren, sabbat houden. Dat gebeurt allemaal. En ze zullen het allemaal vrijwillig doen. Ze willen het. Degene die met het hart ook echt geloven, de geveinzen, zullen het meedoen. Maar hun hart zijn ze in opstand. Maar dat zal niet lang meer duren. Dus ze hebben een verlangen. Een verlangen. En ze gaan op naar de berg des Heren. Kijk het met mij mee in Zacharia. Wat een verschil zeg. Als we nu in deze tijd kijken. Wat een verschil. Met de evolutie denkt men het wordt steeds beter en beter. Maar het wordt alleen maar minder en minder in deze tijd. Het is geen evolutie. Het is degeneratie door de zonde. En de wereld is alleen maar in onrust en in zonde en in opstand. Want als we lezen in Zacharia 8 vers 21, dat is ook in de toekomst weer, in het duizendjarige rijk. En de inwoners der ene stad zullen gaan tot de inwoners der andere. Ziet u wel, ze gaan van de ene naar de andere en zeggen, laat ons vlijtig heen gaan. Vlijtig, ziet u wel, laat ons gaan, vlijtig, kom op, opschieten. Om te smeken het aanzicht des Heren. Ze smeken het aanzicht. Smeken, weet je wel, het bidden en smeken. Smeken je hele hart, stort je uit. Je afhankelijk bekend maken. Volledig je voor hem, aan hem overleveren en smeken. Ik wil leren, ik wil weten. Heren, vertel me, leer me. En om de Heren der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Ziet u wel? Vlijtig heen gaan, smeken en zoeken. En ik zal gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heer der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aanzicht des Heren te smeken. Wie zegt er dat de mens niet kan zoeken? Er is niemand die God zoekt, zegt de Bijbel. Ja, dat klopt. Maar mensen maken ervan, er is niemand die God kan zoeken. Het moet je gegeven worden. Is niet met de Bijbel in overeenstemming. Hier mensen zullen hier gaan zoeken. Alzo zegt de Heere, de Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen, ziet u wel, uit de heidenen, zullen grijpen de slip van één Joodse man. Joden hoeven niet meer geleerd te worden. Denk aan het nieuwe verbond, Jeremia 31. Zij zullen mij allemaal kennen en ze hoeven elkaar niet meer te leren kennen, want zij zullen mij kennen. Wie kennen de Heere niet? Dat zijn de heidenen. Dat is de roeping van Israël. Heidenen bekendmaken. Met de deugden des Heren, zegt 1 Petrus. En van een Joodse man zeggende, wij zullen met u lieden gaan, want wij hebben gehoord dat God met u lieden is. Ja, nou lasteren ze Israël niet meer. Nou wordt God niet meer gelasterd, omdat Israël ongehoorzaam is. Nee, nu wordt Israël geprezen. En ze zullen dienen en zullen met hen meegaan, want ze weten, God is met hun. En nu spotten ze niet meer. Nee, ze kijken nu al uit. Afsluitend. Als je kijkt dus naar het koninkrijk. De vrede die er dan zal zijn. Moet het duidelijk zijn. Het is geen vrede zoals mensen nu denken. Vrede, heerlijk trein en heerlijk zitten. En verder. Nee, het is een vrede die is opgelegd aan vijanden van Christus. En hij zal ze leren. En er zullen vele heidenen zullen de Heere inderdaad dienen. Zeker, en velen zullen erheen gaan. Maar hoe erg is het om te lezen dat er ook velen dat niet zullen doen. Het is een opgelegde vrede aan de vijanden. Dus in het koninkrijk zijn, ik kan het helaas niet laten zien op een bord nu aan u, maar dan zou ik het opschrijven. Gelovige heidenen zijn er in het koninkrijk, die zijn gered. Nee, die hebben eeuwig leven. Je hebt ook heidenen in het koninkrijk in die 1000 jaar. Ja, die zijn ook nog steeds levend, maar die zijn onderworpen. Ja, die zijn geveinsd in hun hart. En die zijn dus ook nog levend, als de 1000 jaar afloopt. Die zijn ook nog steeds levend, want die hebben zich geveinsdelijk onderworpen. Dus daarom zijn ze niet onder het oordeel gevallen. En dan heb je ook nog de rebellerende heiden. Ja, en die zijn gedood. En die zijn in de hel. Op basis van, ik zal zegenen die u zegent, maar ik zal vloeken die u vloeken. En dat hebben we gezien in Jesaja 66, het laatste vers. Dat ze daar gedood zijn en daar zichtbaar voor iedereen in de hel zijn. Ja, de 1000 jaar is dus een overgangsperiode. Net zoals bijvoorbeeld toen Paulus kwam, is hij, toen hij begon tot en met Handelingen 28, dat hij in de gevangenis zat, is hij eerst naar de Joden gegaan. En dan ging hij hun ook vertellen over de verandering van bedeling, dat er was met Gods plan iets veranderd. En ging hij hun daar ook in leren. Als hij in een stad kwam, ging hij eerst naar de synagoge om hun dat te vertellen. En dan werd hun geloof ook nog getest natuurlijk. En dan bleek het. Het merendeel nam het niet aan. Ja, en als ze het aannemen namen, was er niks aan de hand. Dan zouden ze gelovig geworden zijn. Namen ze het niet aan, dan zouden ze onder het oordeel vallen. Anders oordeel. Nou, Israël, zo is dat een overgangsperiode geweest. Voor het volk Israël, om hun dat nog een kans te geven. Ga met mij mee naar Openbaring 20 vers 7. En ik ben bijna klaar. Openbaring 20 vers 7. Want ik wil het gewoon afgerond hebben. Ja. Openbaring 20 vers 7. Daar zijn wij bij de tekst gekomen. Vers 6 is nog dat ze zullen heersen. U ziet dat we heel veel over het koninkrijk, hoe het daar zal toegaan, hoe Christus daar zal regeren, eigenlijk halen uit het Oude Testament. Of eigenlijk, dat haal ik uit het Oude Testament. En natuurlijk, de Heer Jezus zegt er ook dingen over, maar heel veel staat erover in het Oude Testament. En daar krijgen we nu licht op allemaal. Maar, vers 7, als de 1000 jaren zullen geëindigd, 1000 jaar letterlijk geëindigd zijn, zal de Satan uit zijn gevangenis ontbonden worden. En hij zal uitgaan om de volken te verleiden. Die in de vier hoeken der aarde zijn, de Gog en de Magog, om hen te vergaderen, tot te krijgen welke getal is als het zand der zee. Ja, hij zal uitgaan om de volken te verleiden. En wie zijn dat? Wie komen er nou levend? Wie zijn? Dat zijn levende mensen. En wie gaat die verleiden? Nou, dat zijn degenen die geveinslijk zijn onderworpen. Ja, in die 1000 jaar. Die zullen verleid worden. En die zullen hem achterna gaan. En hoe treurig is het om te zien dat het getal toch nog zal zijn als het zand aan de zee. Hoe is het mogelijk, vraag je af. Hoe blind kan men zijn? Hoe is de zonde zo diep geworteld en de hoogmoed zo groot? Hoe snel kan men vergeten? Hoe blind daarom kan men zijn? Als men 1000 jaar... kan men zijn. Er zullen heidenen zijn die zijn levend. Die zijn levend het koninkrijk ingegaan. 1000 jaar daarvoor. En die hebben de Heer aangenomen. En die leven, die hebben eeuwig leven. En er zijn er ook die in hun hart geveinslijk zijn geweest. Maar die ook in de grote verdrukking hebben gezien. Wat Christus gedaan heeft. Hoe hij de opstand gebroken heeft. Hoe hij is komen om te oordelen. Er zullen heidenen bij zijn. Die hebben gekeken in de hel toen ze gingen om te aanbidden. En het was een afgrijzing voor ieder. En toch, nogmaals, we kunnen dat eigenlijk niet begrijpen. Toch ervoor kiezen om Satan achterna te gaan. Hij wordt achterna gelaten. Hij wordt vrijgelaten. En zij zullen hem achterna gaan. Hij zal ze vergaderen tot de krijg. En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde. En omringde de legerplaats der heiligen en de geliefde stad. Weet u, als ze de Bijbel hadden gelezen als diegenen die dat misschien niet wisten, die in het duizendjarig rijk geboren zijn. Maar als ze de Bijbel lezen, net zoals wij dat nu lezen, en ze lezen in Lucas 21 vers 20, dan zien ze dat toen de heidenen ook Jeruzalem hadden omsingeld. Met ten tijde van de antichrist. En ook hoe Christus daar uiteindelijk een eind aan gemaakt heeft. Toen moest het gebeuren, want het was een oordeel van God om te zuiveren. En nu zie je, ze doen het weer. Maar wat gebeurt er? Er kwam vuur neder van God uit de hemel en heeft hen verslonden. In één klap, tjaka, één klap komt de vuur uit de hemel en ze zijn vernietigd. Eén klap weg. Ja, dit noem ik, het staat niet in de Bijbel, maar dat noem ik, en dat is het ook, de zuivering. De zuivering. Zoals Israël moest gezuiverd worden van de ware Jood en de gelovige, de ware Jood en de valse Jood, degene die het zegt maar niet is, en degene die de Christus heeft aangenomen, dat werd in de grote verdrukking, werden zij gezuiverd. Zo is aan het eind van het duizendjarig rijk, is de allerlaatste zuivering. De allerlaatste zuivering van gelovigen en ongelovigen, maar in dit geval de heidenen. De heidenen die geloven, die blijven bestaan. De ongelovige heidenen lopen Satan achterna en zo valt er weer een, is er weer een scheiding van het kaf en het koren. En het kaf, degene die geveinslijk zich onderworpen hebben, worden met één klap met vuur van God uit de hemel verslonden. Hij maakt nu korte met mij in één klap. Ja, dat was even een kleine onderbreking. De telefoon die ging, maar ik ga weer verder, want ik ben eigenlijk bijna wel klaar. Ik was gebleven, dus hij heeft ze verslonden. Het vuur kwam neder van God uit de hemel. En de duivel die hen verleidde werd geworpen in de poel des vuurs en zulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn. En ze zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid. Hij wel. Hij gaat direct naar de poel des vuurs. De ongelovige mensen zullen eerst nog voor de witte troon komen, voordat ze de poel des vuurs ingaan. Goed, ga nog even als laatste naar 1 Korinthe 15 vers 24. Dit is de allerlaatste zuivering. En nu zijn wij gekomen bij de volheid de tijden waar Efeze 1 vers 10 over spreekt. Namelijk dat Christus, alles is in Christus. En 1 Korinthe 15 vers 24 spreekt er ook over. Daarna zal het einde zijn. Dat als we lezen in vers 23 over de opstanding en ieder in zijn orde. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Dat is als hij het koninkrijk ingaat. En dan komt het eind, hè? Het einde van het koninkrijk. Wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer doet hij dat? Wanneer zij zal het niet gedaan hebben. Alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat is dus nu gebeurd. Al zijn vijanden zijn aan zijn voeten gelegd. De zuivering van de heidenen is ook gebeurd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt is de dood. Dat gaan we de volgende keer lezen in Openbaring. De dood die wordt ook weggedaan en dan, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. En wanneer hij hem alle dingen zullen onderworpen zijn, zie je de toekomst. Dan zal ook de zoon zelf onderworpen dien die hem alle dingen onderworpen heeft. En dan, opdat God zij alles in allen. Ja, dat is Openbaring 21. God zei alles in alles. Mensen, dat is Efeze 1 vers 10 moet u maar lezen. En daar staat dan dat in de volheid der tijden zal wederom alles tot één vergaderd worden in Christus. Beide wat in de hemel en wat op de aarde is. En dat is de volheid der tijden. Dan is God alles en in allen. De dood is weg, Satan is weg, de hel is weg, alles is weg. Het zal dan een volmaakt iets zijn. En dan, met deze korte onderbreking, gaan we de eeuwige heerlijkheid in. De eeuwige heerlijkheid. En dan zal Gods plan voltooid zijn. Wat een toekomst. Wij zijn dan eenmaal bij de Heere. Maar dan zal ook het duizendjarig koninkrijk, zal ook een geweldige tijd zijn, een geweldig koninkrijk zijn. Maar u ziet, hij zal nog heersen tussen zijn vijanden. En dat moet hij doen. Maar eenmaal, als die vijanden ook vernietigd zijn, dan zal alles voltooid zijn. Wat een heerlijke toekomst. Ook voor het volk Israël. Maar niet ook voor Israël, maar ook voor de heidenen. Iedereen kan dat deel aan hebben. Zolang ze maar geloven in de Schepper, de God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. De Vader van onze Heer Jezus Christus. Het hoofd van het lichaam van Christus. Jezus Christus, onze Verlosser en Heiland. Aan Hem komt alle eer toe. Amen.